Vooraf nog enkele mededelingen, gemeente, namens de kerkenraad. De biddagcollecte die heeft opgebracht 10.500 euro, waarvoor de kerkenraad u hartelijk dank zegt. Volgende week zondag zal voor u voorgaan dominee C. Bos, emeritus predikant van Urk. En de collecten vandaag zijn bestemd voor de kerk. En volgende week eveneens één collecte bestemd voor de kerk. Dit zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouwen houdt en die leeft tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door de Heer Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 65 en daarvan de versen 2 en 3. Psalm 65, vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En de derde, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. En het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis. 2 en 3 van Psalm 65.
Thank you.
Gemeente, stellen wij ons nu onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 25, het derde vers. Denken het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. In aansluiting daarop zal u worden voorgelezen uit Gods heilige en onfeilbaar woord. Uit het boek Genesis, hoofdstuk 45, de versen 1 tot en met 15. We noemen nu Genesis 45, vers 1 tot en met 15, na het zingen van Psalm 25, het derde vers, en na het lezen van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden en hij riep: Doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat de Egyptenaars hoorden en dat het farao's huis hoorde. En Jozef zeide tot zijn broeders: Ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zeide tot zijn broeders: Nader toch tot mij. En zij naderden En toen zeide hij, ik ben Jozef, uw broeder, dien gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd en de toren ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Want dat zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands, en er zijn nog 5 jaren in de welke geen ploeging nog oogst zijn zal. De God heeft mij voor uw lieder aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij niet herwaarts gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. Haast u en trekt op tot mijn vader en zegt tot hem, alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot een heer over het ganse Egypteland gesteld. Kom af tot mij, vertoef niet. En gij zult in het land Goshen wonen en nabij mij wezen, en gij en uw zonen en de zonen uw zonen en uw schapen en uw runderen en al wat gij hebt. En ik zal u al daar onderhouden, want er zullen nog 5 jaren des hongers zijn, opdat gij niet verarmt, gij en uw huis en alles wat gij hebt. En zie, uw ogen zien het, en de ogen van mijn broeder Benjamin, dat mijn mond tot u spreekt. En boodschap mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte en alles wat gij gezien hebt, en haast u, en brengt mijn vader herwaarts af. En hij viel aan de hals van Benjamin zijn broeder en weende, en Benjamin weende aan zijn hals. En hij kuste al zijn broeders en hij weende over hen. Daarna spraken zijn broeders met hem. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking van dit uur kunt u vinden een aantal hoofdstukken verder in Genesis 50. Genesis 50 en daarvan het 20ste vers en het 21ste. Genesis 50, vers 20 en 21. Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Doch God heeft dat ten goede gedacht. Opdat hij deed gelijk het te deze dagen is om een groot volk in het leven te behouden. Nu dan, vrees niet. Ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. Zoeken wij voor alle dingen Gods heilige aangezicht in een gemeenschappelijk gebed. Wij doen voorbeden voor broeder C. Alderlieste, die nog in de Daniel de Hoed kliniek ligt. Hij hoopt deze week naar huis te kunnen. Zoeken wij Gods aangezicht. Groot en eeuwig God in de hemel. Wij zijn hier vergaderd in uw huis rondom uw heilig woord. En als wij ons onderwinden om tot u te spreken, Heere, wilt u ons geven de juiste gebedsgestalte. En als wij luisteren naar uw heilig woord, geef ons ook de juiste luistergestalte. Dat we mogen zien wie gij zijt. Gij de grote en heilige God, die zo groot zijt dat de hemel der hemelen u niet kan bevatten. Die zo heilig zijt dat de heilige volmaakte engelen niet kunnen ophouden met het u dag en nacht toe te roepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. Geef ons er ook maar een diepe indruk van, Heere, wie daarentegen en daartegenover wij zijn. Vergeleken bij uw grootheid zijn we zo klein, zo nietig. Dat zou nog niet het ergste zijn, Heere, want gij hebt ons zo geschapen als mensen op deze kleine wereld. Maar wij, nietig stof en as, wij hebben het bestaan om u, de hoge en heilige God, in het aangezicht te slaan. Om u, onze schepper, te verlaten. Om u, de levensvorst, te verlaten en de dood te verkiezen. Om de duisternis liever te hebben dan het licht. Heere, dat dat eens beleefd mag worden vanochtend. Voor het eerst als wij nog onbekeerd zijn. Geef toch dat we er een indruk van hebben van die ontzaglijke kloof die er is tussen ons en u. Van die verlorenheid waar wij allen in liggen. En dat er ook niets meer hoeft te gebeuren met ons leven om straks voor eeuwig weg te zinken in die poel, die brand van vuur en zilver. Heren, dat is onze toestand. En die grote woorden die we daarbij gebruiken, heren, dat zijn toch woorden die komen uit uw heilige woord. Dat we dat eens mochten beseffen. Opdat er ook die vraag mag ontstaan in ons hart en leven. Mijn zielen, doorziet ge uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Dat we gaan zoeken naar middelen om weer rechtvaardig voor u te worden. Wilt u geven, heren, dat wij het mogen leren? Ook zij die nog in de duisternis wandelen, die aan de ene kant gezien hebben hoe groot hun zonden en ellende zijn, maar nog zo weinig oog hebben hoe ze daarvan verlost moeten worden. Dat zij het eens mochten zien, heren, al was het van verre of door de nevels heen, dat er toch een middel is gegeven. Door u, van eeuwigheid af al uitgedacht. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus, wiens lijden wij in deze weken gedenken. En dat komt vandaag zo ontroerend samen, heren, met de bediening van het heilige avondmaal. Waarin het duidelijk wordt, allereerst wat de zonde heeft teweeggebracht. Wat onze zonden hebben gedaan met uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En wilt u maar geven dat we dat persoonlijk mogen zeggen. Het handschrift van onze zonden. Dit is al geschied helaas om mijn zonden. Want al is het dan waar, heren, dat u de zonden der wereld hebt weggedragen en zo een algenoegzaam offer hebt aangebracht. Uw woord spreekt toch duidelijke taal dat dat ook een persoonlijke toe-eigening behoeft. En zo, heren, staat ook die tafel gereed. Voor mensen die, zoals we dat vorige week hebben beluisterd en in deze week van voorbereiding, als het goed is, ook hebben gedaan, zichzelf voor u mishagen. Omdat ze hun zonde en vervloeking bij zichzelf moeten bedenken. Heren, dat zij toch al meer en meer het leven buiten zichzelf mogen gaan leren zoeken. En dat ze het mogen zien liggen in dat lijden en sterven van uw Zoon. Die gij gegeven hebt, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zou verderven. Maar het eeuwige leven zou hebben. Heere, geef ons een gezegend uur hier in uw huis. Wil met uw geest nederdalen. Wil zelf maar de prediker zijn deze morgen. En dat de woorden van de prediking macht mogen krijgen. Dat onze naam genoemd zal worden. En dan weet u volmaakt wat die naam is. En wat er nodig is in ons hart en leven. Zij dat we vermaand moeten worden. En afgehouden moeten worden ook van de bediening van het avondmaal. Het zij dat we mogen horen wie gij wil zijn in de Heer Jezus Christus. En dat we onze naam horen noemen als zondaren, als goddelozen. Maar dan daarbij dat grote wonder dat Christus te zijner tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen is gestorven. Heren, dat wonder, dat mag vanochtend gepredikt worden. Dat wat wij ten kwade hebben gedacht, dat waar wij u verlaten hebben, dat gij dat ten goede hebt gedacht. Dat gij nu door onze zonden heen een middel hebt gegeven. Dat gij uw Zoon hebt willen geven. Als om het Lam Gods. Dat nu gekomen is om de zonde van zijn volk te betalen. Dat mag worden getoond, heren, ook in de bediening. Geef dat uw volk en kinderen daar ook recht zicht op mogen hebben. Dat enerzijds hun zonden geen verhindering hoeven te zijn. En dat anderzijds ze mogen zien op die zondevernieler, die door zijn bloed en door zijn vlees te kruisigen, nu die volkomen verlossing en een volkomen verzoening heeft teweeggebracht. Dat ze het dan mogen doen, heren, met uw woord. En op uw woord. En omdat gij gezegd hebt, ik ben Jezus, de zaligmaker. Heren, wilt u zo zelf maar in ons midden zijn. En ons helpen bij de prediking. Geef dat die zaken die overdacht zijn ook helder voor de aandacht mogen staan. Ook in dit ogenblik dat toch ook bijzonder is. juist ook bij de bediening van het heilige avondmaal, juist ook op deze plaats. Wilt u geven, Heere, uw genade, de vrijmoedige geest, en geven dat we wat we anderen willen voorstellen ook zelf mogen delen. Heere, wees ons zo goed en nabij. De gemeente die is opgekomen en die meeluistert voor de kerktelefoon, wil u ze met uw vleugelen overschaduwen. In alle omstandigheden die we ook weer mee hebben genomen de kerk in. Wilt u met de rouwdragenden zijn, die korter of langere tijd geleden aan een geopend graf hebben gestaan. Heer, u kent ook hun benauwdheden, hun gemis, hun eenzaamheid. Wilt u balsem gieten in de wonden en lege plaatsen vervullen met uzelf. Gedenk aan de ouderen die ook vaak eenzaam en alleen zijn, tobben met allerlei kwalen, minder worden. Geef, Heere, dat ook zij in de avond van het leven het hoofd omhoog mogen heffen tot u, die gekomen bent om arme verloren zondaren te redden van het verderf. Wilt u met jong en oud zijn, met de gezinnen, met de kinderen, ook met de ongeboren kinderen. Wees met de ouders die verwachten, de moeders die verwachten. Wilt u ze verblijden door uw daden, maar geef ook bovenal, Heere, dat er nu gebed mag zijn ook voor dat ongeboren leven. Wees zo met heel de gemeente, met de zieken. U kent ze, u weet waar ze wonen en waar ze zijn. Wilt u in het bijzonder zijn met broeder Alderlisten, die nu nog in de Daniël den Hoed ligt, maar die naar huis hoopt te komen. U weet zijn weg en hoe zijn wandel is. U kent zijn zorgen, zijn noden, zijn behoeften. Wilt u hem omringen, Heere, met uw genade. En geven dat hoe de weg ook nu zal gaan, dat hij het oog op u geslagen mag hebben. Dat hij eenswillend met u mag zijn. Dat hij mag zien op die overste leidsman en voleinde des geloofs. Die om de vreugde die hem was voorgesteld het kruis heeft verdragen. En de schande heeft veracht. Gedenk hem met allen die hem lief en dierbaar zijn. En geef dat hij ook thuis, als hij thuis mag komen, dat hij daar door uw genade mag worden omringd. Heren, we hebben u veel te vragen. Nog veel meer dingen en personen kunnen we u niet noemen. Maar we laten dat aan u, Heren, in de wetenschap dat gij ons kent. En dat gij weet waar we woont, waar we wonen. En wilt u dan zo een allesvervullend God zijn in al onze noden en behoeften. Vergeef ons al onze zonden, ook van de afgelopen week. En Heren, laat alles in deze dienst met orde en stichting mogen geschieden. Tot eer en verheerlijking van uw heilige naam. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen gemeente uit Psalm 118 en daarvan de versen 11 en 13. Psalm 118, vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En het 13e, gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. 11 en 13 van Psalm 118. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 85 het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Psalm 85 het vierde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, ik las onlangs het verhaal van een jongen, jongens en meisjes die heel veel verkeerde dingen deed. Elke dag waren er dingen die niet goed waren. En dat werd zo erg dat zijn vader op een gegeven moment een plankje nam. En elke keer als de jongen iets kwaads deed, dan sloeg die vader een spijker in de plank. En het duurde niet lang of heel die plank die zat zo vol met spijkers dat er niet één meer bij kon. En toen de jongen dat zag, toen ging hij nadenken. En toen beloofde hij aan zijn vader dat hij zijn leven zou verbeteren. En zijn vader zei wel, elke dag dat het goed gaat, dan trek ik er weer een spijker uit. En zo gebeurde. En op een goede dag was die plank weer leeg. En toen zijn vader dat aan de jongen liet zien, toen zei de jongen, ja, die spijkers zijn eruit, maar ik zie die gaatjes nog. En is dat nou niet eigenlijk wat we ook in dit gedeelte tegenkomen, gemeente? Die broers die na zoveel jaren nog last hebben van dat kwaad dat ze Jozef hebben aangedaan. Die zich nog zo goed herinnerden datgene wat al ruim 40 jaar daarvoor had plaatsgevonden. En jongens en meisjes, de geschiedenis van Jozef is misschien wel de meest bekende geschiedenis uit de Bijbel. Jullie weten wat dat kwaad is geweest. Dat lijden dat die broers Jozef hebben laten lijden. En hoe dat allemaal door God ten goede is gedacht. We willen daar vanochtend in deze uren van de bediening van het avondmaal samen over nadenken. Over het kwaad tegen Jozef. Drie gedachten. We zien hoe dat kwaad wordt aangewezen. Hoe dat kwaad wordt beleden. En hoe dat kwaad wordt gebruikt. Het kwaad tegen Jozef. Hoe dat kwaad wordt aangewezen. Hoe dat kwaad wordt beleden. En hoe dat kwaad wordt gebruikt. Wat was nou de aanleiding voor die broers om naar Jozef toe te komen? Om weer met dat oude kwaad naar hem toe te komen, om weer vergeving te vragen, om daar nog steeds last van te hebben. Wel, de aanleiding was het sterven van hun vader. En wat was er voor dat sterven gebeurd? We lezen dat in Genesis 49. Daar had de vader Jacob al zijn zoons rondom zijn sterfbed vergaderd. Hij had voor hen allen een persoonlijk woord, een zegen uitgesproken. En het was niet zo dat al die broers één voor één langskwamen. Nee, al die jongens of al die mannen die stonden daar om het sterfbed heen. En ieder hoorde wat Jacob tegen de ander zei. Ze hoorden de zonde van Ruben. Ze hoorden wat Simeon en Levi hadden gedaan. Ze hoorden wat Jacob over Juda heeft gesproken. En ook hoorden ze wat Jacob over Jozef zei. In Genesis 49 vers 23 lezen we dat. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. En het is alsof Jacob daarmee zeggen wil, jongens, dat is jullie kwaad geweest. Dat hebben jullie gedaan. Met dat beeld van boogschutters die hun pijlen scherpen en op hun bogen leggen en pijlen schieten om te doden. Zo hebben die broers geweten, dat is onze zonde geweest. Al is het zoveel jaar geleden gebeurd, maar wij hebben Jozef kwaad aangedaan. En daar was Jacob natuurlijk wel voor een deel zelf mee schuldig aan. Want Jozef, hij was de zoon, de lievelingszoon van Jacob. Kind van zijn lievelingsvrouw Rachel, die hij al zo jong had moeten missen. Hij verwende Jozef. Dat heeft veel kwaad bloed bij die broers gezet. Wat we ook wel kunnen begrijpen. Maar die hekel die ze hadden aan Jozef, die is veranderd in haat. Zoals Jacob dat op zijn sterfbed ook aanwijst. Zeker toen Jozef ging dromen. En toen hij die dromen ging vertellen. Toen werden ze boos op hem en toen haatten ze hem. Maar de diepste oorzaak dat die broers Jozef hebben gehaat, wel dat lag in de tere godsvrezen van Jozef. Zij zagen dat Jozef iets had wat zij niet hadden. Die verborgen omgang met God. En dat was er ook de oorzaak van, dat al het kwaad dat zij als broers deden, dat Jozef dat doorvertelde aan zijn vader. Niet om te klikken, maar omdat hij het niet kon aanzien en het niet kon hebben dat de naam des Heren, de dienst aan Yahweh, werd gelasterd vanwege de zonde van zijn broers. En toen hebben ze hem gehaat. En ze hebben de gelegenheid gezocht en afgewacht om hem kwaad aan te doen. En we kennen de geschiedenis. Jozef, hij kreeg van Jacob opdracht om naar de welstand van zijn broeders te gaan vragen. En hij ging af naar Dothan. En die broers, die zagen Jozef al van verre komen. En ze hebben gezegd, ha, daar komt hij aan, die meesterdromer. We zullen hem doden en we zullen eens zien wat er dan van die dromen terecht zal gaan komen. En toen hebben ze, om in dat beeld te blijven van die zegenspreuk, hun bogen gespannen en ze hebben hun pijlen erop gelegd en ze hebben hem beschoten. Ze hebben Jozefs bloed gezocht. Maar al werd dat plan dan verijdeld om Jozef te doden, ze hebben eigenlijk nog iets veel ergers gedaan. Ze hebben Jozef begraven in de Egyptische slavernij. Verkocht aan Midianitische kooplieden en ze hebben gedacht, en nu zijn we van hem af en nu zien we hem nooit meer terug. Gij hebt kwaad tegen mij gedacht. En u heeft de Heer Jezus gemeente gezegd, onderzoekt de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En ook deze geschiedenis, die getuigt van Christus. In de weg van Jozef zien wij de weg van de Heer Jezus. En het lijden van Jozef, dat is een voorafschaduwing van het lijden van de Heer Jezus Christus. En als er iemand in de schrift is op wie de woorden van de tekst van toepassing zijn, dan is het toch wel de Heer Jezus Christus geweest. Gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Dat is toch genoegzaam bekend, gemeente, dat de Heer Jezus Christus geleden heeft. Dat er mensen zijn geweest die hem hebben gehaat. Mensen die hem kwaad aan hebben gedaan. De Joodse leidslieden, de Romeinen, maar ook zijn eigen discipelen, zijn eigen broederen die eerst niet in hem wilden geloven. En zijn eigen discipelen die hem uiteindelijk hebben verlaten, zich aan hem hebben geërgerd, hem hebben verloochend. En waarom was dat nou dat die mensen zo'n kwaad tegen de Heer Jezus hebben bedacht? Wel, gemeente, meer dan van Jozef ging van het leven van de Heer Jezus Christus een aanklacht uit naar mensen die hem omringden. Zijn leven was een prediking tegen de Joodse leidslieden. In zijn nabijheid, in de nabijheid van zijn heilige persoon, waren zij onheilig. En zijn gerechtigheid ontdekte hen aan hun ongerechtigheid. Hij kwam als het licht in de wereld. Maar de duisternis heeft de duisternis liever gehad dan het licht. En dat kwam omdat hun werken boos waren. Gij hebt kwaad tegen mij gedacht, zegt de Heer Jezus. En hoe staat het met ons, gemeente? Dat kwaad tegen de Heer Jezus, laat ik onderstrepen en laten we dat goed verstaan. Wij zondigen niet tegen Jezus. De zonde is de zonde tegen God. De zonde tegen de eerste persoon van het goddelijke wezen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. En wij zijn van het heilspoor afgegaan. Daar in het paradijs hebben wij God, de Vader, de eerste persoon van het goddelijke wezen verlaten. Dat is de zonde. En gemeente, ik zei, wij zondigen niet tegen Jezus, tegen de tweede persoon van het goddelijke wezen. Want, en zo wordt dat ook in het geestelijke leven gezien en beleefd als God door zijn wet tegen ons gaat spreken, dan zijn daar twee partijen. Dat is aan de ene kant die heilige en die hoge God. En aan de andere kant de onheilige ziel die tegen God gezondigd heeft. En dan weten wij niet van Jezus af. Natuurlijk, we kennen hem van naam. Maar bevindelijk, waarom het nou nodig was dat hij naar de wereld kwam. Wat nou zijn aandeel was in de zaligheid, dat ligt nog zo verborgen. We zijn er zo blind voor dat het onze zonden zijn die hem aan het kruis hebben genageld. Maar God de Heilige Geest werkt daar wel op aan dat dat de zonde wordt. Dat het onze zonde tegen God is geweest, die Christus kwaad aan heeft gedaan. Paulus zegt, hij is gekruisigd door het handschrift van mijn zonde. Dat wil zeggen, de spijkers in zijn handen en in zijn voeten en de speer die hem doorstak, dat is mijn zonde, dat is de zonde tegen God. Die zonde heeft Jezus kwaad aangedaan. En daar werkt nu de Heilige Geest op aan. Dat is nu de zonde, dat wordt de zonde in het leven van Gods kinderen. Die zien dat hun zonde Christus naar het kruis hebben gebracht. Dat dat nu nodig was. En dan hoor ik Jacobus Revius dat lied zingen. Het zijn die Joden niet, Heere Jezus, die u kruist. En het zijn ook die krijgslui niet die u hebben geslagen. Nee, ik ben het, o Heer. Ik ben het die u dit hebt gedaan. Dit is al geschied, helaas, om mijn zonden. En dat is nu het kwaad. Daar spitst alle zonden zich op toe. Alle zonden in het leven van Gods kinderen komen samen op Golgotha. En daar zien ze wat dat kwaad aan Christus heeft gedaan. En daarom is het nodig. En daarom is het iedere avondmaalsgang ook weer, als het recht ligt, een moeilijke gang. Want elke avondmaalsgang word ik er mee geconfronteerd als ik kijk naar die wijn, als ik kijk naar dat brood, wat mijn zonden hebben teweeggebracht. Dat mijn zonden het waren die het bloed van Christus hebben doen laten vloeien. Dat het mijn zonde was die zijn lichaam heeft verbroken. En dan is dat een aanklacht. Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Ja, zegt iemand, als we dan terugkeren naar die geschiedenis. Maar dat was nu toch al zo lang geleden. Dat was nu al ruim 40 jaar geleden dat die broers dat gedaan hadden. Was het nou echt nodig dat daar weer op teruggekomen moest worden? En is het ook niet zo dat die zonden toch door Jozef vergeven zijn? We hebben het gelezen in Genesis 45. Dat was ook alweer 20 jaar geleden. Jozef had het ze toch vergeven. Hij had het hen toch gezegd. Waarom dat nou nodig is geweest. Moest dat nou nog weer in herinnering worden geroepen? En dan komen we bij onze tweede gedachte. Hoe dat kwaad nou wordt beleden. Dat die broers daar weer mee naar Jozef toekomen. Hij vergeeft toch het kwaad en de overtreding uw broederen en hun zonde. Want ze hebben u kwaad aangedaan. Gemeente, wij kunnen in dit stukje van de Bijbel zien hoe ook na ontvangen genade de zonde blijft spreken. Dat de zonde je leven lang meegaat en wat een bitterheid en wat een smart dat de zonde teweeg brengt. David, hij sprak het op hoge leeftijd en we hebben ervan gezongen. Sla de zonde toch nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Dat kon die man maar niet vergeten. Ja, zegt iemand, maar als je zonde toch vergeven zijn, dan denkt God daar toch niet meer aan. God die werpt dat toch in de zee van de eeuwige vergetelheid. De zonde van het verleden, de zonde van het heden en van de toekomst, die worden bedekt en zelfs mijn zondige aard, zo zegt de catechismus, is verzoend. Moet dat nou altijd weer gezegd worden? God is toch verzoend? Gemeente, laat dat dogmatisch zo zijn en laat dat bij God vandaan zo liggen. Maar bevindelijk liggen die dingen anders. Dominee van de Ent zei het een keer tegen mij: ik mag geloven dat God mijn zonden heeft vergeven. Maar ik kan ze mezelf niet vergeven. En gemeente, dat is heel bijbels. We zien het in deze geschiedenis. We zien het aan de heilige apostel Paulus. De apostel Paulus die toch een kind van God was. Een begenadigd kind. Meer dan alle anderen bijna in de schrift. Opgetrokken tot in de derde hemel. Onuitsprekelijke dingen gezien en gehoord. Hij mocht weten dat zijn zonden vergeven waren. Hij stond in de volle verzekerheid des geloofs. Maar elke keer weer als hij spreekt in zijn brieven, dan zegt hij: ik ben de minste van de apostelen, dewijl ik de gemeente Gods vervolgd heb. Dat kon hij zichzelf maar niet vergeven. Dewijl ik de gemeente Gods vervolgd heb. Dat heeft hem zijn hele leven lang aangeklaagd. En jongens en meisjes, denk nog maar eens even aan die jongen die met die plank, al waren die spijkers er dan uit, hij zag nog steeds de restanten van die zonde en van die verkeerde dingen. Al die gaatjes die spijkers hadden achtergelaten, die bleven hem herinneren aan wie hij was. En dat is natuurlijk maar een heel zwak voorbeeld, gemeente. Maar dat is het nou ook in het geestelijke leven. Dat al mag je ziende op wie God is in Christus wel eens zeggen. Het nazeggen omdat God het je voorzegt dat je zonden vergeven zijn. Maar dat je jezelf nooit kan vergeven. En God laat dat ook een plaats in het leven van zijn volk om ze klein te houden. Paulus wijst dat ook aan in de Efezebrief. Wijst hij ze op dat eertijds, toen ze dood waren door de misdaden en de zonden. Altijd weer wordt er aangewezen wie ze zijn en wie ze nog steeds blijven. Maar behalve die zonden uit het verleden zijn er toch ook de zonden uit het heden. Die overgebleven zonden en zwakheden. Het avondmaalformulier noemt ze ook. Dat klein geloof, dat geen volkomen geloof. En we hebben zulke ijver niet om God te dienen zoals wij schuldig zijn om te doen. Er zijn de boze lusten des vleeses. Altijd weer is er reden, gemeente, om dat gebed te bidden. En de Heer Jezus heeft het niet voor niets een plaats gegeven in zijn volmaakte gebed. Vergeef ons onze schulden. Altijd weer nodig. Gods kinderen, die kunnen het met de dogmatiek niet doen. Het verstandgeloof, dat oppervlakkige geloof, die redeneert. En die wijzen het aan in de dogmatiek en ze zeggen: zie je wel, God heeft het toch vergeven, nou dan moet je daar niet meer over spreken. Dat hoort bij het verleden. Gods kinderen komen zover niet. Die moeten het elke keer weer uit zijn mond horen. Zeg tot mijn ziel in haar geween: ik ben uw heil alleen. Ze kunnen het met die vertroostingen van vroeger niet doen. Dat moet steeds weer vernieuwd worden, zo is het toch ook in een huwelijk. De verhouding tussen Christus en zijn volk wordt ook in de Bijbel vergeleken met een huwelijk. Wel, in een goed huwelijk, dan zeggen we het toch ook wel eens tegen elkaar, dat we elkaar lief hebben. Al weten we het, maar waar de liefde werkzaam is, gemeente, daar hoor je het zo graag van elkaar. En daarom laat de schrift ons zien dat die zonden een plaats blijven houden in het leven. En het is ook, gemeente, een onmisbare gestalte naar het heilige avondmaal toe. Dat we met ootmoedigheid bekleed worden. En dan ga je niet al huppelend. Maar dan ga je, zoals het formulier dat zegt, met bezwaarde en verslagen hart. Want voor wie is nou dat avondmaal ingesteld? Zo vraagt de catechismus. Wel, dat is voor diegenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. En zo komen we het ook in het formulier tegen als het eerste stuk van de zelfbeproeving. De waarachtige beproeving bestaat ten eerste in het bedenken bij zichzelf van de zonde en vervloeking. Die zonde niet uit je geheugen weg proberen te krijgen, maar ze in herinnering roepen. Bij het licht van Gods woord je leven overzien. De afgelopen 3 maanden overzien, deze week overzien. In de spiegel van Gods heilige wet kijken. En dan blijven kijken. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Een onmisbare gestalte, gemeente, om met vrucht avondmaal te kunnen vieren. En als we dat niet kennen, dat eerste stuk, als we niets weten van dat mishagen aan onszelf, als we niet weten van dat bedenken van onze zonde en vervloeking, dan missen we een wezenlijk bestanddeel in de waarachtige bekering. Dan missen we een onmisbaar element om avondmaal te kunnen vieren. Leeft dat dan altijd zo bij Gods kinderen? Nee, dat is natuurlijk ook zo. En dat is ook vaak tot hun schuld en tot hun schande, dat ze zo diep of zo hoog, hoe je het noemen wilt, niet kunnen komen. Maar ze erkennen het wel. En ze willen er ook niet beslist niet overheen leven wat Jozef hier zegt. Gij lieden wel, gij hebt ten kwade gedacht. Al kunnen ze dan hun hart er niet zo bij krijgen altijd, maar ze erkennen het wel. Ik heb kwaad tegen u bedacht. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. En waarom is dat nou nodig om dat te beleven? Waarom is dat nou nodig ook naar het heilige avondmaal toe? Wel, gemeente, dat heeft te maken met de derde gedachte. Met dat wonder wat daar wordt verwoord door Jozef. Gij lieden wel, gij hebt tegen mij, kwaad tegen mij gedacht. Doch God heeft dat ten goede gedacht. God was er dus bij, zo zegt Jozef, toen zij hem verkocht hebben naar Egypte. En Jozefs leven, het is voortdurend in gevaar geweest. Steeds zijn er die schutters geweest in zijn leven, die hun pijlen op hem hebben afgeschoten, die hem hebben willen doden, die hem bitterheid hebben aangedaan. Maar Jozef is niet omgekomen, gemeente, want er was er één die wist waar hij was. Zijn vader wist niet waar Jozef was en zijn broers die waren hem ook al lang uit het oog verloren. Maar u moet dat eens lezen in de geschiedenissen van Jozef, hoe vaak dat wordt gezegd. Als Jozef in het huis van Potifar is, als Jozef in de gevangenis zit, dan lezen we daar altijd weer zo treffend: doch de Heere was met Jozef. En zo is het waar geworden dat God dat kwade van die broers ten goede heeft gedacht. Dat was nou in Gods raadsplan opgenomen dat zij Jozef hebben verkocht naar Egypte. Opdat hij daar in Egypte zou komen, opdat hij daar onderkoning zou worden. En opdat hij dat volk van Israël dat in de hongersnood was, zou redden, zou behouden. En gemeente, die verlossing van Jozef, ja, dat was eigenlijk maar een tijdelijke verlossing. Hij heeft ze wel behouden, hij heeft ze gered, maar dat was alleen maar van de hongersnood. Dat was alleen maar van die tijdelijke nood. Maar het werk van de meerdere van Jozef, het werk van de Heer Jezus Christus, dat is gericht op de eeuwigheid. Dat is een volkomen, een eeuwige verlossing geweest. En hij heeft met zijn lijden en met zijn sterven een volkomen verzoening aangebracht. Hij heeft de schuld en de zonde van zijn volk betaald. Hij heeft hun zonden op zich genomen. Hun krankheden heeft hij gedragen. Door zijn striemen hebben zij genezing gekregen. Maar wat een weg heeft deze meerdere van Jozef daarvoor moeten afleggen. Wat een kwaad is er tegen hem gedacht. Wat een lijden is er over hem uitgestort. In die lijdensweg waarin hij ook ver boven Jozef is uitgestegen. Toen dat moment kwam dat voor Jozef nooit is aangebroken. Want van Jozef staat geschreven, doch de Heere was met Jozef. Jozef heeft het nooit mee hoeven te maken wat de meerdere van Jozef wel moest ondergaan. Toen hij daar hing aan het kruis van Golgotha en toen de Heere niet meer met Jezus was. Maar toen Jezus het moest uitroepen in de grootste smarten, mijn God, waarom hebt ge mij toch verlaten? Toen moest Jezus afdalen in de diepten van de hel. Dat wat Jozef nooit heeft hoeven te doen, nooit in de dood neergelegd, zo diep is Christus nu moeten gaan. Om niet alleen een tijdelijke, maar bovenal een eeuwige verlossing, een geestelijke verlossing aan te brengen. En toen alles was volbracht, toen hij daar had gehangen, toen hij was gestorven, toen God al zijn toren over zijn zoon had uitgegoten. En toen alle dingen waren vervuld, toen Gods gramschap in het lijden en sterven van zijn zoon waren gestild, toen heeft God ten goede gedacht. Toen zijn zoon het uitriep, het is volbracht. Toen hij de geest had gegeven, toen hij neergelegd was in die graftuin, toen heeft God ten goede gedacht. En op die stille paasmorgen, toen heeft de God van hemel en aarde het tegen zijn zoon gezegd. Leef, ja leef. Toen heeft hij hem opgewekt uit de doden en toen is de Christus opgestaan uit de doden. En toen is hij opgevaren ten hemel en toen is hij gaan zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En nu, gemeente, kan er verkondigd worden dat Jezus leeft en dat hij koning is in het ganse heelal. Veel rijker dan Jozef ooit heeft kunnen doen, heeft Christus een verlossing aangebracht. Hij is gestorven, zo diep heeft Jozef niet moeten gaan. Maar Christus is afgedaald tot in de diepste diepten der hel. Om het volk dat daar dood lag door misdaden en door zonden. En dat zichzelf nooit kon bevrijden, daaruit op te trekken. Om hen door zijn geest levend te gaan maken. En wanneer gebeurt dat? Dat levend makende werk. Wanneer gebeurt dat? Dat ze door de kracht van zijn geest tot leven worden gewekt. Wel, we vinden dat ook wel in die Jozefs geschiedenis. Als we dat ontroerende hoofdstuk 45 daar nog eens bij nemen, wat we samen hebben gelezen. Hoe dat Jozef zich zoveel malen al heeft moeten inhouden. Die broers die waren daar bij hem gekomen om koren te halen. Keer op keer heeft hij ze beproefd, hij heeft zich verborgen gehouden. Maar toen kwam daar het moment. Dat ze zo verbroken waren. Dat ze totaal waren afgebroken. Dat ze moesten buigen onder het recht. En dat ze zeggen, wij hebben gezondigd tegen God. God heeft onze zonde bezocht. En ze hebben het tegen Jozef gezegd, doe maar met ons wat u goed denkt. We hebben geen rechten meer. God heeft onze zonde bezocht. Dat kwaad dat we tegen onze broeder hebben bedreven. God zoekt dat op. God gaat dat straffen. En toen kon Jozef zich niet meer bedwingen. En toen heeft hij uitgesnikt. Ik ben Jozef. En toen die broers daar zo verschrikt en zo verstomd en zo verbaasd daar voor hem stonden. Toen heeft hij zich bekendgemaakt. Ik ben Jozef. Kom toch dichterbij, nader tot mij. Laat er nou geen afstand tussen mij en tussen u bestaan. God heeft het ten goede gedacht wat jullie hebben gedaan. Hij heeft mij voor zijn aangezicht uitgezonden om jullie te behouden. Ik ben Jozef. Gemeente, hij had het ook heel anders kunnen doen. Jongens en meisjes, Jozef die had al bij die eerste keer dat die broeders daar voor hem kwamen om dat koren te halen, had hij het kunnen zeggen. Ik ben Jozef. Weet je wat wie ik ben? En wat jullie gedaan hebben? Dan hadden die broers met schrik in hun gebeenten neergevallen. Dan hadden ze vol angst misschien wel weggevlucht. Maar zo zei Jozef het niet. Hij zei, ik ben Jozef. Nader toch tot mij. Laat er nou geen afstand bestaan. Ik ben jullie behouder. Ik ben hierheen gebracht door God zelf. Om jullie en je kinderen in het leven te behouden. En gemeente, dat geldt nou ook van die meerdere van Jozef. Oh, hij zou nou alle reden hebben om het tegen u en tegen mij te zeggen, ik ben Jezus, gaat weg van mij. Gij vervloekten, gij die de ongerechtigheid werkt. En niemand van ons zou één woord daar tegenin kunnen brengen. Als hij in het recht gaat treden en onze zonde gaat gadeslaan, gemeente, wij kunnen niet bestaan. We worden in een ogenblik verteerd. Maar nu staat hier in het gewaad van het woord de Heer Jezus Christus. En hij zegt het, ik ben Jezus. Ik ben Jezus. De zaligmaker. Kom herwaarts tot mij. Nader toch tot mij. Hij is niet gekomen om te verderven. Maar hij is gekomen om te behouden. Om arme verloren zondaren die het leven bij zichzelf niet meer kunnen houden. Die als ze naar zichzelf zien, alleen maar zonde en vervloeking zien. Die moeten buigen en die een mishagen aan zichzelf hebben. Die als ze op zichzelf zien ook nooit en te nimmer avondmaal kunnen vieren. Want wie is deze gastheer? De grote heilige God. En wie ben ik? Als ik kijk naar mijn handen, vuil en vies vanwege de zonde. En mijn lippen, onrein vanwege de woorden, vanwege de zonde die daarop komen, altijd weer. Een onheilige, een onreine. En hij de heilige, reine gastheer. Maar de Heer Jezus zegt, ik ben Jezus. Ik ben zaligmaker. Die de zonde op het kruis heeft gedragen. Die de zonde heeft weggedragen. En gemeente, dat is nou nodig om avondmaal te vieren. Dat eerste stuk. Mishagen. Verslagen en bezwaarde harten. Als we daar niets van kennen, gemeente, nogmaals. Dan wordt u niet genodigd tot het avondmaal. Maar al wordt u dan niet genodigd tot het avondmaal. Als je nou onbekeerd bent. Als je nou nog een hard hart hebt. Als je nou een onverschillig hart hebt. Of als je in duisternissen gaat. En je hebt geen licht. dan mag ik u wel zeggen, u wordt wel genodigd tot Christus. De Heer Jezus Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Hij is gekomen om het verlorene te behouden. En aan de vragen van het avondmaal, daar gaan natuurlijk zoveel vragen aan vooraf. Voor wie is het avondmaal ingesteld? Leert u nou eerst eens een andere vraag stellen. Mijn zielen, doorziet ge uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe krijg ik een genade God? Wat moet ik doen om zalig te worden? En gemeente, daar is een antwoord op. Dat mag verkondigd worden. Dat Jezus leeft. Dat hij zit aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Dat hij de zonde heeft weggedragen. Dat hij de dood heeft gedood. En wijzend op hem mogen we toch zeggen, wend u nou naar hem toe. En word behouden. O alle gij einde der aarde. En u die daar kennis van mag hebben. En die zo heen en weer geslingerd wordt misschien wel. Vanwege uw zonde. Vanwege de zonde die er nog steeds zijn. Vanwege de zonde misschien wel van zoveel jaren geleden. Dat soms het schaamrood naar je kaken doet stijgen. En als je daarop ziet, dan is het zo onmogelijk ook om avondmaal te vieren. Maar de Heer Jezus zegt, laat dat nou geen verhindering zijn. Die zonden en die misdaden. Maar kom nou herwaarts tot mij met die zonden en met die misdaden. Ook van de afgelopen 3 maanden. Ook die tekorten. Dat je niet geweest bent wie je had moeten zijn. Maar kom dan hier en zie dan toch eens dat wat gij ten kwade hebt gedacht. Al die kwaadheden, al die boosheden. Dat wordt nou in dat bloed en in dat lichaam van Christus ten goede gedacht. Die zonden, gemeente, die zijn geen verhindering. Maar die moeten ons juist brengen aan zijn voeten. Want daar is hij nou voor gekomen. Om de zonde weg te dragen. Om de zonde in zijn lichaam aan het hout te brengen. En als we daar nou iets van kennen. Van dat mishagen aan onszelf. En als we nou in onszelf geen mogelijkheden meer zien. Om die zonde weg te krijgen. Om die zonden te vergeten. En te vergeven. Dan wordt u genodigd om nou zijn dood te gedenken. Om nou met uw zonden en ellende tot hem u ter genezing te wenden. Om daar dat wonder van genade te proeven en te smaken dat de Heere goed is. Voor slechte mensen. Om daar te ervaren dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. En de vrede die wordt daar met een kus van het recht gegroet. Amen.
Thank you.
nu samen het tweede gedeelte lezen van het formulier voor het heilige avondmaal. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijnde daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen afgeschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen de toren Gods, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toren Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden, ja zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich gelaten, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel, aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en hij gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als ge dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als ge van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam en het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heiligen avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis is geschied, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn door broederlijke liefde om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al te samen één lichaam zijn. En zelfs niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laten ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heilige Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat we niet twijfelen of gij zult eeuwig onze Vader zijn. Ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij, getroost ons kruis op ons nemende, onszelven verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, de rechterhand zijns hemelse vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijke geloof wijzen, niet twijfelende, of wij zullen zo waarachtig door de werking des Heiligen Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilig brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, wij willen nu samen gaan zingen uit Psalm 145 en daarvan het zesde vers. Psalm 145, vers 6. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Het zesde van Psalm 145 zingen wij.
Thank you.
Er is gelegenheid voor hen die de dood des Heren willen te gedenken om dat te doen. Er zijn aan mijn linkerhand nog twee plaatsen. Zoeken wij eerst Gods aangezicht. Genadige God, wij zijn hier rondom de tekenen van het lichaam van de Heer Jezus Christus. Als kwaaddoeners, als mensen die u hebben verlaten, die de dood liever hebben dan het leven. Die zonden hebben zonder getal. En door die zonden, Heere, heeft u uw lieve Zoon moeten zenden aan het hout, opdat zijn bloed vergoten zou worden en zijn lichaam gebroken zou worden. Heere, stem onze gedachten af op die diepe waarheid van uw woord, opdat we hier met ootmoedigheid bekleed gebruik maken van de tekenen die ons worden aangereikt. En dat we ons mogen verwonderen dat wat wij ten kwade hebben gedacht, dat gij dat ten goede hebt gedacht. Heere, geef dat uw geest deze tafel mag heiligen. En dat wij mogen gedenken aan dat wonder dat verwoord is. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Schenk ons dat uit genade, om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat het lichaam van de Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Drinkt allen daaruit en gedenkt en gelooft dat het bloed van de Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Liefde, er liggen nog zoveel rijke gedachten in dit stukje van de schrift. Gij lieden wel, gij hebt het ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. Die zonden die de broederen, die broers zo in hun gedachten kregen, die hen bevreesd maakten, die hebben hen toch op de juiste plaats gebracht. Ze zijn naar Jozef toegegaan omdat ze het al eerder uit zijn mond hebben gehoord, vrees niet. Maar Jozef, hij weende toch ook toen zijn broers zo bij hem kwamen. En daar ligt ook toch een les in. Als wij onze zonde en vervloeking bedenken, mishagen aan onszelf hebben, hoe vaak is dat niet iets dat ons tegenhoudt? Dat ons bevreesd maakt. En ziende op onszelf is daar wel reden toe. Maar ziende op wie Christus is. En wat Hij heeft gedaan. En wat Hij heeft gezegd. Hij is degene die gekomen is. Om de zonden weg te dragen. En het is alsof Jozef hier tegen zijn broers zegt. Door zijn tranen heen ben ik dan zo'n harde meester. Ben ik dan zo'n harde broer. Ik ben jullie behouder. Ik ben gekomen om je het leven te geven. En als ik naar mezelf maar kijk, zeker in het verleden, hoe je naar het avondmaal ging, dan was het net alsof dat je als een schaap naar de slagbank gaat. Met kloppend hart. Omdat je nog zo ziet op jezelf. Omdat je nog zo graag die zonden zou willen wegpoetsen. Maar nu is het de weg om met onze zonden en ellende tot Hem ons ter genezing te wenden. Om het wonder te beleven. Gij hebt het ten kwade gedacht, maar God ten goede gedacht. We kunnen het hier zien in de tekenen van brood en wijn. Dat hebben onze zonden gedaan. Dat bloed dat vergoten is. Het lichaam dat verbroken is. Maar nu heeft Hij zich geopenbaard. Ik ben Jezus. En nu mogen mensen die zich mishagen vanwege de zonde zeggen, Heere, tot wien zullen we nou anders heen gaan? Gij alleen hebt de woorden des eeuwige levens. Om nou voor hem neer te buigen en een bevende hand wellicht dan uit te strekken naar de zoom van zijn kleed, maar om het daar toch te ervaren. Dat gena van waarheid blij ontmoet wordt en dat de vrede met een kus van het recht gegroet wordt. Maar dat we hier zien dat wat wij hebben gedaan, ten kwade hebben gedacht, dat God dat ten goede denkt. Dat God daar zijn zoon voor heeft gegeven. Om de zonden te verzoenen. En dat we daar, want daar is het avondmaal voor bedoeld, tot zijn gedachten is. Datgene wat we in de binnenkamer hebben beoefend. Datgene wat Christus in het hart heeft gezegd, ik ben Jezus. Dat dat hier aan de tafel mag worden gedacht, herdacht. Dat dat mag worden beleden. En dat we die zonden aan zijn voeten neerleggen. En is hij dan geen zaligmaker, geen behouder die volkomen verlost? Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven? Dat die zonden geen verhindering zijn, maar dat de Christus nu juist die zonde wil hebben. Dat die vrolijke ruil, zoals Luther dat genoemd heeft, mag plaatsvinden. Elke keer weer opnieuw. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. Hij mijn dood in en ik zijn leven. Hij is mijn behouder. Om dan inderdaad wel dat mishagen aan jezelf te blijven beoefenen en die vrees misschien te houden. Maar als we nou eens een ogenblik en met een kruimel genade op hem mogen zien, dan is er toch geen reden om te vrezen. Want hij is gekomen en hij is het die van het verderf uw leven wil verschonen. Met goedheid en barmhartigheid u wil kronen en die in de nood uw redder is geweest. Laten we dat samen zingen, 103 vers 2. Er zijn nog enkele plaatsen leeg. Geen kwaaddoeners meer in ons midden. Die de dood des Heren moeten gedenken. Dan zal met deze tafel ook de avondmaalsbediening worden gesloten. Het brood dat wij breken is een gedachtenis aan de verbreking van het lichaam van Christus. Neemt het en eet het. En gedenkt en gelooft dat het lichaam van de Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Beker, de dankzegging die wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Drinkt allen daaruit en gedenkt en gelooft dat het bloed van de Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Jozef die heeft gesproken, nu dan, vrees niet. Ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troost hij hen en sprak naar hun hart. Vrees niet, dat is kennelijk nodig om dat te zeggen. Vanwege de vrees die er was bij de broers. Hij moest hen troosten vanwege het verdriet dat er in hun hart leefde. Hij sprak naar hun hart datgene wat ze nodig hadden om dat onrustige hart weer te troosten. En nu is het evangelie van Jezus Christus een troost voor ellendige zondaren. Voor mensen die recht hebben om te vrezen. En reden hebben om te vrezen als ze op zichzelf zien. Die stroom van ongerechtigheden die de overhand op mij had. Die overgebleven zonden en zwakheden. Als ik zie op mijzelf en daartegenover de heilige grote God. Maar nu zegt Christus, ziende en wijzend op zichzelf en op zijn kruisverdiensten, en daarmee ook als de enige grond voor de troost en als enige boodschap: vrees niet. Hij troost en hij spreekt naar het hart van mensen die midden in de dood liggen. Mensen die als ze op zichzelf zien alleen maar zonde en vervloeking zien. Maar nu wijst hij op de tekenen in zijn handen. En nu wijst hij op zijn middel en hij zegt: wees niet ongelovig, maar gelovig. Hij wijst op zijn eigen lijden en zijn sterven. En dat is de troost waarmee hij zijn volk troost. Geen andere troost is geschikt. Niet wijzend op het leven van hen. En dat het er nu toch zoveel anders is dan eerst. En dat er toch zoveel ernst is. Of noemt u allerlei dingen op. Niet de offers die ik breng. En niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Maar gij alleen. En hij troost. En hij behoudt. Hij onderhoudt. Het is nodig dat dat ook elke keer weer gebeurt. Vanwege de herinnering aan de zonde. Vanwege nieuwe zonden, overgebleven zonden en zwakheden, is het nodig dat ook elke keer weer het avondmaal wordt bediend, dat het woord wordt gepredikt, om zijn volk er altijd weer aan te herinneren: ik ben uw heil alleen. Dat er een opwas mag zijn, enerzijds in de zelfkennis. Minder zonde doen, groter zondaar worden. Opdat in die weg de Christus al meer gestalte gaat krijgen. Al meer noodzakelijk, al meer gepast en al meer dierbaar wordt. En net zoals Jozef kleine kinderen heeft onderhouden, zo doet Christus dat ook. Want onder zijn volk, in zijn kudde, daar lopen ook de lammeren. Mensen die wel weet hebben van die zonde. En die wel weet hebben dat er een middel is, maar die daarin nog zo moeten toenemen. Die net als kleine kinderen misschien niet eens de naam van vader of moeder kunnen uitspreken. Maar die hongerig en dorstig zijn naar de gerechtigheid van een ander. Hongerig en dorstig naar het voedsel dat Jozef geeft. Dat die meerdere van Jozef geeft. En dan is het ook voor juist voor die kleinen in de genade. Tot versterking van dat zwakke, dat kleine geloof. Dat hij zegt: ziet mijn handen en mijn voeten. Mijn bloed is waarlijk drank en mijn vlees is waarlijk spijs. Opdat ze ziende op die tekenen, ziende op die Christus die alles heeft volbracht, het mogen geloven. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Wij willen zingen 103 vers 6 nadat wij samen met gebed de tafel hebben besloten. Heren, zo buigen wij ons nog voor u neer. Nadat hier de tekenen van brood en wijn zijn uitgereikt. Ten aanschouwen van de gehele gemeente. En u hebt u in het hart geblikt. Wilt u geven, heren, dat deze dingen voor ons met toepassing op eigen hart en leven zijn werk mogen doen. Het zij tot vermaning, als een aanklacht. Het zij tot vertroosting, tot onderwijzing. Heere, wilt u zelf dan maar ook van dit avondmaal de stille naprediker zijn. En wilt u geven dat waar wij ook een plaats hadden, aan de tafel of in de bank, dat het een boodschap mag zijn geweest wat hier is gepredikt, wat hier is getoond. En heb dank, Heere, dat gij in uw grondeloze genade en barmhartigheid dat kwade, dat wij hebben bedacht, al onze zonden, al onze misdaden, nu aan dat hout hebt genageld. Het handschrift van onze zonden aan de Heer Jezus Christus. Dat is enerzijds tot een ontzaglijke smart voor uw volk. Waarom juist ook in deze tijd waarin dat zo ontroerend en teer die combinatie er is tussen het avondmaal en de lijdenstijd. Het dieper wordt beleefd. Ik deed hem door al mijn zonden al die jammeren aan. Maar anderzijds dat aan u ook geproefd en gesmaakt mag worden hoe goed dat gij zijt. Heb dank voor alles wat u gaf. Vergeef al het zondige. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij eindigen met het slot van het formulier. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons altijd samen zijn namen dankzegging prijzen. En een iegelijk spreek in zijn hart al dus. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toren, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, en veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Zoeken wij nog Gods aangezicht. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwige levens geschonken hebt en dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uw heiligen geestes, de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen tot slot nog uit Psalm 68 en daarvan het negende vers. Psalm 68, vers 9. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Bij hen is zijne majesteit en Sinaï in heiligheid, omringd van bliksemstralen. Het negende van Psalm 68.
Oh,
ontvang me binnen de hart en de zegen des Heeren die u in zijn naam op u leggen en gaat heen in vrede naar uw woningen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.